vanavond de gemeente, namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is voor Stichting Gaven. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in Maar bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen als voorzang Psalm 125, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen, Psalm 65 en daarvan vers 2 en 3. Een psalm die nog eens gezongen wordt bij een avondmaalsdienst, omdat bij een avondmaalsdienst het ook gaat om het bloed wat Christus gestort heeft ter verzoening van onze zonden. En vanavond gaat het ook over de verzoening die Christus heeft aangebracht. En daarom zingen we het ook naar Psalm 65 vers 2 en ook vers 3. Geloof van de kerk beleiden. We doen met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar Psalm 34. Daarvan het laatste vers. 34 vers 11. Na de belijdenis van het geloof. En ieder spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Verlichting met de Heilige Geest. Heer, wat zijn dat wonderlijke woorden die we zojuist met elkaar mochten zingen. Dat als u naar ons kijkt, ons ziet en alles van ons weet, dat u dan in gunst, in genade naar ons wil kijken. En dat u dan ons niet schuldig wil verklaren. Dat is eigenlijk onmogelijk. Als er zoveel schuld is, zoveel tekort is, zoveel waarvoor u ons zou kunnen aanklagen. En dan toch, wanneer u in genade naar ons ziet, wilt u ons niet schuldig verklaren. En Heer, dat kan toch alleen als u naar ons ziet door uw Zoon. Omdat Hij voor ons heeft genoeg gedaan. Omdat Hij verzoening heeft aangebracht. Zo alleen kunnen wij voor u bestaan. Zo alleen kunnen wij inderdaad niet schuldig worden verklaard. Omdat Hij, onze Heiland, de schuld heeft betaald. Hij is dat lam wat de zonde van de wereld op zich genomen heeft. Hij is onze middelaar. En geef dat we daar vanavond oog en ook hart voor mogen hebben. Voor dat evangelie. Voor die verzoening die u hebt aangebracht. En geef dat we dan onszelf zullen leren kennen. Dat wij inderdaad zullen belijden dat wij mensen zijn in wie altijd die stroom van ongerechtigheden er is, die zo heel vaak de overhand heeft in ons leven. Dat we dat belijden, heel eerlijk. Maar ook zullen belijden dat er één is geweest die door zijn bloed, door de stroom van zijn bloed, verzoening heeft aangebracht. En dat we hem lief zullen krijgen. Dat we hem zullen volgen. Dat we uit hem en door hem en tot hem zullen leven. En dat wij zo de weg achter de leidende hoge priester aan mogen gaan. zijn voetstappen mogen drukken en zo ook leven mogen van zijn genade, van datgene wat hij voor ons deed. Daar getuigen van mogen zijn, daar goed van mogen spreken, mogen laten zien dat wij in die verzoende betrekking tot u alleen maar groot kunnen spreken van uw genade. Wilt u ons dat leren, ook vanavond, door uw Heilige Geest. Wees zo met ons hier in de kerk en ook thuis. Geef dat uw woord zijn loop mag hebben door de gemeente heen. En dat we erdoor gebouwd mogen worden. Dat we erdoor vertroost mogen worden. En dat we u daardoor leren kennen. En zo mogen leven uit hem die verzoening heeft aangebracht. Hoor ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. Gemeente, omdat we vanavond artikel 21 van de Nederlandse geloofslijn is aan de orde stellen, waar het gaat over de verzoening door de Heer Jezus, en dat er al direct gesproken wordt over een hoge priester, is het ook heel belangrijk om te lezen uit de Hebreeënbrief, waar de apostel ook spreekt over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waar het dan vanavond ook over zal gaan. En we lezen dan Hebreeën 6, vanaf vers 9. En we lezen dan door tot en met hoofdstuk 7. En dat lezen we in zijn geheel. Dus vanaf hoofdstuk 6, vers 9, en dan heel hoofdstuk 7. Daar komen deze woorden tot ons. Ook al spreken wij zo, de apostel heeft daarvoor gesproken over de afval die helaas in de gemeente er ook was. Maar ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn we echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, dat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Leven die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen, heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook leven die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig nog dat er een andere priester uit de ordening van Melchizedek zou opstaan, een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandkoming van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En ze zijn wel in grote getale priester geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft het priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die naar de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover dit gedeelte. Niet het meest gemakkelijke gedeelte uit de Bijbel, maar wel heel treffend als daar gesproken wordt over de eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. En dan gaat het over in artikel 21... Het is ook een lang artikel, maar toch wel goed om dat met elkaar te lezen. Daar staat: wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wat God met een eed heeft bevestigd. Dat lazen we zojuist. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld, om zijn toorn te stillen met volledige genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er staat geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat wij door zijn striemen genezen zijn. Hij is ter slachting geleid als een lam, onder de overtreders gerekend, en als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij teruggegeven wat hij niet geroofd had en heeft hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardige geleden. Dit deed hij zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, zodat hij de verschrikkelijke straf gevoelde die wij door onze zonde verdiend hadden, zodat zijn zweet als bloeddruppels werd die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden ter wille van de vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij beschouwen alle dingen als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus, onze Heer, alles te boven gaat. Wij vinden alle troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dat dit ene, eens en voor altijd gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt. Dit is ook de reden waarom hij door de engel van God, Jezus, dat is verlosser, is genoemd. Omdat hij zijn volk verlossen zou van hun zonden. Tot zover dit artikel waar we straks met elkaar over zullen nadenken. Voordat we met elkaar gaan doen, gaan we nog met elkaar zingen uit Psalm 110, uit de bundel Weerklank. Psalm 110 werd zojuist ook geciteerd in Hebreeën 7. En dat gaan we met elkaar ook zingen, Psalm 110. En daarvan vers 2, 3 en 4. Psalm 110, vers 2, 3 en 4 uit de bundel Weerklank. Gemeente, toen artikel 20 aan de orde was, toen spraken we ook over de verzoening. Maar toen spraken we over de verzoening vanuit God gezien. God die zijn zoon, God de Vader die zijn zoon zond ter verzoening van onze zonden. De middelaar, die mediator, weet u nog wel? Daar heeft God voor gezorgd. Niet wij, maar hij. Hij heeft gezorgd voor een middelaar die verzoening zou aanbrengen. En die middelaar waar we over spraken, die brengt die twee eigenschappen van de Vader, van God de Vader, bij elkaar. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Ja, de rechtvaardigheid van God kwam naar voren dat Christus de straf en het oordeel heeft gedragen. Hij, niet wij. Hij had het niet verdiend en toch heeft hij het ondergaan. De rechtvaardigheid. En de barmhartigheid van God die komt naar voren dat wij door dat offer wat Christus bracht, door datgene wat deze middelaar tot stand bracht, dat wij voor God kunnen bestaan. Wat we niet verdiend hebben. Wij zouden niet kunnen bestaan voor het aangezicht van God. Maar toch uit genade wordt dat ons geschonken dat wij kunnen bestaan voor het aangezicht van God. Vanwege die barmhartigheid die God getoond heeft in datgene wat Jezus gedaan heeft. Maar goed, gemeente, toen spraken we over de verzoening vooral vanuit God de Vader gezien. Maar nu vanavond spreken we over de verzoening vanuit Christus zelf gezien. Vanuit de middelaar zelf gezien. En wat valt er dan over hem te zeggen, over deze middelaar, over de Heer Jezus, als het over de verzoening gaat? Nou gemeente, het eerste wat dan in dit artikel aan de orde komt, dat is dat Christus de eeuwige hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En we lazen net met elkaar uit de Hebreeënbrief uit over datgene wat van Melchizedek gezegd werd. En we kennen Melchizedek wellicht wel. Jullie als jongelui denken ook wel. Hè? Melchizedek was een heel bijzonder figuur die in het Oude Testament even aan de orde komt. Een koning en een priester tegelijk. Dat kon eigenlijk niet. Je was of alleen koning of alleen priester. Maar hij was koning en priester tegelijk. En die ontmoet Abraham als die gestreden heeft. Nou, daar kan heel veel over gezegd kunnen worden. Maar Christus is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk heel wonderlijk. Waarom is de Heer Jezus niet een hoge priester geworden in de lijn van Aaron? Aaron was immers een hoge priester en daar kwamen heel veel hoge priesters uit voort. Allemaal in de lijn van Aaron. En waarom is de Heer Jezus nou geen hoge priester geworden in de lijn van Aaron? Nou, dat zijn twee redenen die dan genoemd zouden kunnen worden. Allereerst omdat Christus dus niet alleen maar priester is geweest, maar ook koning en zelfs ook profeet. Maar die twee ambten van koning en priester, die komen bij Christus op een hele bijzondere manier samen. Net als bij Melchizedek. Dat was heel wonderlijk dat Melchizedek inderdaad koning en priester tegelijk was. Aaron kon dat nooit zijn. Hij kon wel hoge priester zijn, maar hij kon ook nooit koning zijn. En al diegenen die voortgekomen zijn uit het nageslacht van Aaron, die konden alleen maar hoge priester zijn, maar geen koning. Nou, die Jezus is dus koning en priester en profeet, maar koning en priester. En daarom naar de ordening van Melchizedek mag hij die eeuwige hoge priester zijn, die tegelijkertijd ook koning is. Maar in de tweede plaats is het ook zo dat hij naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden en verzoening heeft aangebracht, omdat er iets heel bijzonders van Melchizedek gezegd wordt. Want van Melchizedek wordt gezegd, hier in de Hebreeënbrief, maar ook in Genesis, dat hij geen stamboom had, dat hij geen vader en geen moeder had, dat hij geen begin en geen einde had. Hij dook zomaar even op in het Oude Testament. En hij was even snel ook weer verdwenen. Je leest verder helemaal niets meer over hem. Ja, in de Hebreeënbrief wordt hij dan aangehaald. Maar je leest verder helemaal niet meer over deze figuur. Een heel bijzonder figuur dus. Koning en priester tegelijk. Nou, en daarin lijkt Jezus op Melchizedek. Want Jezus is ook op een hele wonderlijke manier in deze wereld gekomen. Elke zondagavond, althans heel vaak, belijden wij met de 12 artikelen dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maag Maria. Hij had hier geen aardse vader. En natuurlijk wel een moeder, maar op een wonderlijke wijze was hij bij Maria ontstaan. Dus heel wonderlijk. En Jezus heeft eigenlijk maar heel kort hier op deze aarde geleefd en heeft zijn werk gedaan en is weer teruggegaan naar zijn vader. En zo lijkt dus Jezus op die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarom maakt de apostel ook die vergelijking. En daarom mogen wij ook Jezus inderdaad zien als een hele bijzondere hoge priester, die tegelijkertijd ook koning was. Want Jezus was iemand met gezag. Hij had het voor het zeggen. Hij sprak met gezag ook. Toen hij op aarde was ook. Maar tegelijkertijd was hij ook priester. Was hij ook bewogen. Bewogen met de schade, bewogen met het lot van zijn volk. Nou, gemeente, nu in artikel 21 gaat het vooral over het priesterlijke werk van Jezus. Niet zozeer over datgene wat hij als koning betekent, maar vooral wat hij als priester, als hoge priester heeft gedaan. Nou ja, wat deed een priester? Ik zal zomaar aan een van de kinderen zo vragen, wat deed een priester in het Oude Testament? Wat deed hij? Nou, die offerde. Hij moest heel vaak offers brengen. Dat was zijn taak. En een hoge priester ook. En die offers die werden voortdurend gebracht. Heel veel bloed vloeide er. In mijn stille tijd ben ik nu bezig met Leviticus te lezen. Nou, als je dan nagaat hoeveel offers er gebracht werden, hoeveel bloed er vloeide, van stieren, van bokken, van lammeren, dat is onvoorstelbaar. En dat gebeurde voortdurend. Dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit. Altijd maar weer die offers die de priesters brachten. Maar de hoge priester die had een hele bijzondere taak. Eén keer per jaar, op de grote verzoendag, op de Yom Kippur, had die hoge priester een hele speciale taak. Dan ging hij met twee schaaltjes met bloed, ging hij door het dikke voorhang heen, het heilige door, eerst daar doorheen en dan dat voorhangse door en dan kwam hij in het heilige der heiligen. Dan mocht hij komen. Niemand anders. En dan bracht hij dat bloed daar voor de ark. Eerst dat schaaltje met bloed vanwege zijn eigen zonde, want dat was ook maar een heel gewoon mens. Hij deed ook verkeerde dingen. Hij moest ook zelf verzoening aanbrengen voor zijn eigen zonde. Maar hij had ook een schaaltje met bloed bij zich, wat ter verzoening was van de zonde van het volk. En dat bracht die hoge priester één keer per jaar daar achter dat dikke voorhang in dat heilige der heiligen, daar bij de ark. Daar deed hij verzoening. Dat was die Yom Kippur. Maar nu het bijzondere van Jezus. De hoge priester bij uitstek, de eeuwige hoge priester. Want wat deed hij? Ja, hij offerde ook. Maar offerde hij vreemd bloed? Van een stier of van een bok of van een lam? Nee, hij offerde zichzelf. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn eigen bloed. Hij gaf zijn eigen leven. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat Jezus dat deed. Dat hij als hoge priester niet kwam met vreemd bloed, maar dat hij zijn eigen leven gaf. Daar op die kruisheuvel Golgotha, waar we in deze lijdenstijd heel vaak over horen. Ook vanmorgen, maar steeds weer opnieuw. Artikel 21 zegt daarom aan het begin, wij geloven, dat mag ook wel eens even onderstreept worden, hè? Wij zijn niet zomaar hier bij elkaar, maar we zijn bezig om ons te oefenen in het geloof. Geloven we dat ook? Zeggen we ook inderdaad wij met elkaar en al die ikken bij elkaar zeggen wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Ook voor mij. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven. Naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld om zijn toren, de toren van zijn vader, te stillen. Te stillen. Met volle genoegdoening. Door zichzelf aan het kruishout op te offeren. En zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden. Dat zegt artikel 21 aan het begin. Een hoge priester dus die zichzelf opoffert. Geen enkele hoge priester in het Oude Testament heeft dat gedaan. Maar hij wel. Hij ging de dood in. Hij kwam niet met schaaltjes bloed naar Golgotha, maar hij kwam om daar zichzelf op te offeren voor onze zonden. Zijn eigen bloed heeft hij gegeven. Hij was inderdaad, waar we een paar weken geleden van hoorden, hij was die bloedbruidegom. Hij kocht zijn gemeente, zijn bruid met zijn eigen kostbare bloed. En waarom? Waarom deed hij dat nou? Waarom gaf hij zichzelf? Waarom gaf hij zijn leven? Waarom gaf hij zijn eigen bloed? Wel, zegt artikel 21, om de toren van de Vader, de toren over mijn, over u, over jouw zonde, om die toren van de Vader te stillen. Te stillen. Zodat wij met elkaar konden zingen, Psalm 34 vers 11, dat God ons in gunst kan aanschouwen en ons niet schuldig zal verklaren. De toren is gestild. Vanwege datgene wat Jezus gedaan heeft. En om genoegdoening te doen. Genoegdoening. De straf te betalen die wij hadden moeten betalen. Dus die toren die wij verdiend hadden, heeft hij ondergaan. En de genoegdoening, de straf die wij moesten dragen, heeft hij gedragen. Wat een hoge priester, hè? Wat een koning ook. Dat hij dat wilde doen. Dat hij daarvoor uit de hoge hemel naar deze aarde kwam, gezonden door zijn vader. En dat hij aan die zending ook heeft voldaan. En dat hij hier op aarde zijn bloed, zijn leven gegeven heeft. Mag ik eens vragen, in deze lijdenstijd, heeft u oog en hart gekregen voor deze middelaar, voor deze hoge priester? Heeft u in de lijdenstijd voor het eerst wellicht, maar ook bij vernieuwing, verwondering gekregen over die weg die Jezus voor u, voor jou, voor mij gegaan is? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, daar kom je niet over uitgedacht en uitgesproken en uitgezongen en uitgepreekt. Dat blijft altijd weer een geheim. Dat geeft altijd weer verwondering. Dat brengt altijd weer tot aanbidding. Als je inderdaad oog krijgt wie je zelf bent, wat je zelf verdiend hebt en wat hij voor je gedaan heeft. Daar kom je eigenlijk nooit over uit. En gemeente, is het u opgevallen hoe in artikel 21 verwoord wordt dat Christus daar aan het kruis houdt voor mij en voor u en voor jou heeft gehangen? Het is maar een heel klein zinnetje. Een hele kleine zinsnede. Maar er zit alles in. Want wat staat er? Wij geloven dat Christus zichzelf in onze naam voor zijn vader heeft gesteld. Hij staat daar, hij hangt daar namens mij. Namens u, namens jou. Hij hangt daar voor ons. Hij hangt er niet zomaar. Hij hangt er niet voor zichzelf. Maar hij hangt daar voor een wereld verloren in schuld. Voor u, voor jou, voor mij, die de toren van de Vader verdiend hebben. Daar hangt hij voor. Om u en jou en mij te redden. Om onze zonden te verzoenen. Om vergeving te schenken. Om genoegdoening te doen. Weet u het nog? Genoegdoening. Je krijgt een boete, je krijgt heel veel boetes, je kunt het niet betalen. Ja, hoe moet dat dan? Nou, wij kunnen die schuld tegenover God ook niet betalen. Verder week, toen dominee Volk preekte, liet hij in die tussenzang Psalm 49 zingen. Wij kunnen die prijs, dat rantsoen in eeuwigheid niet voldoen. Wij kunnen die schuld niet betalen. Maar nu is er één gekomen die genoegdoening heeft gedaan. Die de schuld, die de straf vereffend heeft, betaald heeft. Dat is Jezus, die eeuwige hoge priester. Wat een heiland, hè? Wat een heiland. Dat hij dat gedaan heeft. Zo lief had hij u en jou en mij. Zo diep wilde hij gaan. Wil je hem belijden? Zij die 7 april belijdenis hopen te doen. Wil je hem zo als belijden? Als je heiland, als je verlosser. Of als je ooit belijdenis hebt gedaan, ga er eens naar terug. Wil je deze Jezus ook belijden als je heiland? En willen we bij brood en wijn straks met Goede Vrijdag ook zo aan hem denken? Hij heeft zijn bloed, zijn kostbaar bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan word je toch heel klein, verwonderd, dat hij dat voor je deed. Ja, dat is nou inderdaad onze hoge priester, die zichzelf opgeofferd heeft. Nu heeft u waarschijnlijk ook wel gemerkt dat artikel 21, vergeleken met artikel 20, waar het ook over de verzoening ging, maar dan vanuit God gezien, dat artikel 21 best een heel lang artikel is. Je vond het misschien ook veel te lang om te lezen. Hele moeilijke zinnen, allerlei dingen die daar naar voren gebracht worden. Maar hoe komt het nou dat dat zo lang is? Waar komt het vandaan? Nou, Kiel de Bre, de opsteller van de geloofsbelijdenis, die wilde eigenlijk aangeven dat datgene wat hij nou daar naar voren brengt vanwege het verzoeningswerk van de Heer Jezus, dat hij dat niet zomaar uit zijn duim gezogen heeft, zomaar zelf verzonnen heeft, maar dat dat regelrecht vanuit het woord, vanuit de Bijbel komt. Datgene wat hij schreef over deze hoge priester, dat heeft hij gehaald uit de schrift. Het is gegrond op het woord van God. En daarom met een keur van citaten uit het Oude en Nieuwe Testament laat hij zien dat Jezus inderdaad beloofd is en dat ook de belofte tot vervulling gekomen is in de komst van hem. Er zijn wel 9 schriftplaatsen die naar voren gebracht worden om allemaal te laten zien dat wat Christus gedaan heeft ons ten goede is. Nou zou ik natuurlijk ook elk citaat zou ik een preek kunnen houden. Want dat zijn allemaal mooie schriftwoorden waar heel veel over gezegd zou kunnen worden. Maar toch wil ik die 9 citaten eens even langslopen. Omdat in al die citaten uit de schrift heel veel oplicht over wie Christus dan is. Wie die eeuwige hoge priester dan voor ons wil zijn. Het eerste citaat komt uit Jesaja 53. Ja, hoe kan het ook anders? Vanmorgen is ook Jesaja 53 gelezen. Pas heb ik het zelf nog een keer gelezen. Jesaja 53 komt heel vaak naar voren in de lijdenstijd. Er zijn wel predikanten die bij een avondmaalsbediening in de lijdenstijd allemaal verzen uit Jesaja 53 lezen. Prachtig. Maar in Jesaja 53, daar gaat het over de knecht des Heren, Ebed Yahweh, de knecht des Heren. Daar zingt Jesaja als het ware een lied over. En dan zingt hij een lied over deze knecht des Heren die als een lam, hij gebruikt het beeld van een lam, die als een lam ter slachting zal worden geleid. En met dat lam, dat weten we, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Als later Filippus aan die man helemaal uit dat verre Ethiopië gaat uitleggen wie de Heer Jezus is aan de hand van Jesaja 53. Ja, dan vraagt die man ook, ja, over wie heeft hij het nou? Ja, hij heeft het over de Heer Jezus. Hij is het lam wat zichzelf de slachting heeft geleid. Hij is dat paaslam. Met Pasen werd er ook altijd een lam geslacht als een herinnering aan dat lam wat toen geslacht werd in de nacht van de uittocht. En dat bloed dat werd aan de deurposten van de Israëlieten gesmeerd. En de engel van het verderf ging aan die huizen voorbij als dat bloed gezien werd van dat paaslam. En dat is Jezus nu geworden. Ja, want elk jaar moest er weer een paaslam geslacht worden. Elk jaar was er weer Pascha en moest er weer een lam geslacht worden. Maar nu heeft hij eens en voor altijd zijn leven gegeven. Afdoende. Afdoende. En daarom zei Johannes ook, toen hij de Heer Jezus zag staan, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij heeft genoegdoening gedaan. En dan zegt hier artikel 21 ook, dan zegt Kiel de Bray ook, hij is onder de overtreders gerekend. Hij is als een crimineel ter dood veroordeeld. Zo wilde Jezus zijn weg gaan. En er wordt verwezen naar Pilatus die Jezus weliswaar onschuldig verklaart, maar toch als een misdadiger overgegeven heeft om gekruisigd te worden. Dat was de kruisdood die een misdadiger, een crimineel moest ondergaan. Daar heeft Jezus zich één mee gemaakt. Zo ver wilde Jezus gaan. Zo diep wilde hij gaan. En daarom citeert dus Guido de Bray Jesaja 53. Om te laten zien, het komt inderdaad daar vandaan. Dat Jezus zo genoegdoening wilde doen en de straf wilde betalen die ons de vrede aanbrengt. En dan volgen er twee citaten, één op Psalm 69 en één uit 1 Petrus 3. En Guido de Bray die verbindt die twee teksten met elkaar om aan te geven dat Jezus als rechtvaardige heeft geleden voor de onrechtvaardige. Geleden voor onrechtvaardige, als de rechtvaardige. Dat is het diepe geheim van Jezus lijden en sterven. Hij heeft zelf toch immers geen zonde gedaan. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij, de rechtvaardige, die de straf gedragen heeft voor alle ongerechtigheden van ons. Wat een overgave. Dat hij dat wilde doen om ons te redden. Zo diep wilde Jezus gaan. Dat was de weg die hij wilde gaan. En dan het volgende citaat. Dat komt uit Lucas 22. Uit het Lijdensevangelie. Waar gesproken wordt over dat lijden. Dat diepe lijden van de Heer Jezus. Want die verschrikkelijke straf die hij droeg, die ging door lichaam en ziel heen. Daar leed hij aan. En vandaar dat hij in de hof van Gethsemane, toen de beker van het lijden naar hem toe kwam, eerst nog gebeden heeft, laat deze beker aan mij voorbij kunnen gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen heeft hij die beker tot de laatste druppel, die lijdensbeker tot de laatste druppel, leeg gedronken. En wat staat er dan? Dat hij zo angstig was dat hij bloed zweette. Zo diep wilde Jezus gaan. Zo intens heeft Jezus geleden. Denk er niet te gering over. Dat hij zo diep wilde gaan. Voor ons. Om u, om jou, om mij te redden. Die beker van het lijden leeg gedronken. En druppels bloed gezweet vanwege datgene wat hij aan lichaam, aan ziel moest meemaken. Onze heiland. Voor ons. En dan het volgende citaat. Dan wordt er een kruiswoord van Jezus naar voren gebracht. Een heel bekend kruiswoord. Wat ook in het avondmaalsformulier nog aan de orde komt. Dan klaagt Jezus daar aan het kruis, onvoorstelbaar, kind van zijn vader, naar deze wereld gekomen om die wil van zijn vader te doen. En dan kermt hij het daaruit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vanmorgen ook gelezen op Psalm 22. Hij van God verlaten. God van God ontdaan. Zo diep wilde hij gaan. Verlaten. En het wordt in de catechismus in verband gebracht met de helse smarten die Jezus geleden heeft. Die Godverlatenheid, die helse verlatenheid doorleden, opdat wij getroost zouden mogen zijn en nimmer meer verlaten zouden zijn. Ook al voel je dat wel eens. Ook al denk je wel eens van, moederziel alleen te zijn. De hemel lijkt wel van koper. Waar is God? Dan denk je dat God niet naar je omziet. En je denkt dat je van hem verlaten bent. Maar hij ziet wel naar je om. Hij kent je. Er is geen put zo diep waar je in zit. Of Jezus is daar geweest. Er is gewoon geen schuld zo zwaar of hij heeft eraan geleden. Zo diep wilde Jezus gaan. Hij is verlaten geweest opdat wij nooit verlaten zouden zijn. En dan het volgende citaat. Ja, ik wandel het zomaar even langs, want het zou natuurlijk te veel vergen om er nog dieper op in te gaan. Maar het volgende citaat is een woord van Paulus. En dat is een woord van Paulus wat zo rijk is en zo heerlijk is. Er zijn wel predikanten die er intreden mee doen in een gemeente. Dat ze van niets anders willen weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Als u van een predikant nooit hoort over Jezus die gekruisigd is. Als u nooit hoort over het lijdenswerk van hem. Dan is het prediking die eigenlijk inhoudsloos is. Er kunnen hele mooie dingen gezegd worden. Maar uiteindelijk gaat het om het kruis. En daarom loopt een preek ook heel vaak uit op het grootmaken van Jezus. Wordt de vinger gewezen naar hem. Wordt er gezegd, hij is het in wie ons heil ligt. In de prediking mag het om niemand anders gaan dan Jezus Christus en die gekruisigd. Die hoge priester die zichzelf geofferd heeft. Dat is het centrum van de schrift. En dat moet ook het centrum zijn van u en jouw leven. Het centrum zijn van ons hart. Dat het om hem gaat. Om hem draait. Het kruis van de Heer Jezus Christus. Nou. Ook een citaat dus. En dan het volgende. En dat is ook heel belangrijk om dat naar voren te laten komen. En dat doet Guido de Bray ook. Dan wordt Filippenzen 3 wordt aangehaald. En in Filippenzen 3 laat Paulus zien wie hij was. En waar hij altijd op balgde. En waar hij wat mee wilde zijn. Waar hij eer mee wilde inleggen. Maar hij heeft dat allemaal moeten beschouwen als vuilnis. Wat niet voor God kan bestaan. Waar hij niet mee voor God kon bestaan en ook zalig kon worden. Al datgene waar hij dacht wat mee te zijn, dat is goed voor de kliko. Dat is vuilnis. Dat is drek. En dat waren niet allemaal goddeloze dingen. Ja, dan zou je kunnen denken, ja, dat kan natuurlijk voor God niet bestaan. Hè? Allemaal verkeerde dingen, allemaal zonden, allemaal overtredingen van de wet. Ja, dat moet natuurlijk allemaal weg. Dat kan voor God niet bestaan. Maar hij noemt niet allemaal goddeloze dingen. Maar het gaat om allemaal godsdienstige dingen. Moet u maar eens nakijken in Filippenzen 3. Daar ligt Paulus zijn doopzeel en dan noemt hij allemaal dingen waar hij dacht eer mee te kunnen inleggen bij God. Waar hij dacht wat mee te kunnen zijn voor God. Dat hij besneden was ten achtste dagen. Dat hij onberispelijk leefde naar de wet. Dat hij gedegen onderwijs had gehad van Gamaliel, de Farizeeën. En dat noemt hij allemaal op, daar dacht hij wat mee te kunnen zijn. En we zouden dat zo kunnen vertalen naar ons. Naar u, naar jou, naar mij. Je bent gedoopt. Je komt trouw in de kerk. Je weet heel veel van de Bijbel. Je weet precies hoe je allemaal moet. En toch. Wat miste Paulus? Waar was hij aan ontdekt? Hij leefde niet van het verzoenende werk van Christus. Hij leefde niet uit de gekruisigde. Hij dacht met al datgene wat hij daar aandroeg wel voor God te kunnen bestaan. Maar dat moest hij als vuilnis zien. En het ging uiteindelijk om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. De gekruisigde. Het gaat om hem. Dat had Paulus moeten leren. Maar dan moet ik leren. Met al mijn godsdienstigheid kan het niet bestaan. Dat moet u leren, dat moeten we allemaal leren. We moeten leven van het volbrachte werk van Christus alleen. Niets van ons draagt bij, maar alles van hem. En dan het volgende citaat. Wij vinden, zoals Hebreeën 10 zegt, alleen maar troost in de wonden van Christus. Wat verlangen we vaak naar troost, hè? Nou, hou vast. Naar grond onder je voeten. En waar vind je nou uiteindelijk troost? Hou vast. Voor nu en voor eeuwig. Dat vind je alleen maar in de wonden van Christus. In datgene wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn bloed wat Hij vergoten heeft. Dat is die enige troost in leven en in sterven, waar de catechisme mee begint. Dat wij het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Daar ligt troost in. Dat geeft houvast. In al die dingen in ons leven mogen wij rust vinden en troost vinden in de wonden van Christus. En dat kan ons, zegt het citaat in Hebreeën 10, alleen maar tot volmaaktheid brengen. Volmaaktheid. Wie is volmaakt? Wie kan voor God bestaan? Niemand. Maar alleen door de overgave van Jezus, alleen door datgene wat Hij voor ons gedaan heeft, mogen wij volmaakt zijn. Wil God ons in Christus aanzien alsof wij geen zonde hadden gedaan. En zo kunnen wij bestaan. God ziet ons aan in zijn Zoon. Dan mogen we weten van gerechtigheid en van heiligheid. Onvoorstelbaar. Dan zullen we, wanneer God ons in gunst beschouwt, niet schuldig zijn verklaard. De volmaaktheid in Hem. En dan tenslotte het laatste citaat. Dat is mooi dat er dan teruggegrepen wordt op wat de engel gezegd heeft voordat Jezus nog geboren werd. De engel mag inderdaad aan Maria aankondigen dat zij de moeder van de Heer Jezus mag worden. En dan zegt de engel ook, u moet hem een naam geven. Die mag je zelf niet verzinnen, maar die geef ik. En die moet je hem geven. En wat is de naam die dan gegeven moet worden aan het kind? Dat is de naam Jezus. Jezus. En Jezus betekent redder, verlosser. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. En hoe dan? Op wat voor manier zou Jezus dat doen? Op wat voor manier heeft hij dat gedaan? Wel, verlossing, vergeving, redding heeft Jezus aangebracht door die weg van lijden en sterven die al begon toen hij hier op aarde kwam. Dat begon al bij zijn ontvangenis, dat begon al met zijn komst hier op deze aarde. En vanaf zijn menswording tot aan datgene wat hij moest lijden aan het kruis, heeft hij verzoening aangebracht. Zodat er vergeving mag zijn, zodat er verlossing zal zijn. En dat wil Guido de Bray nog eens even heel nadrukkelijk naar voren brengen. Dat eigenlijk aan het begin al gezegd werd waar Jezus voor kwam. Daar zou hij zijn bloed voor geven. Daarvoor zou hij aan het kruis gaan. Daarvoor zou hij zijn leven geven. Zo is al direct aan het begin sprake van waar Jezus voor gekomen is. Het hout van de kribbe is inderdaad hetzelfde hout van het kruis. Dat hout, weet je nog, wat het bittere zoet wil maken. Dat hout van het kruis, wat redding biedt, waardoor we de zoetheid van Gods genade mogen ervaren. En laten we zo eindigen met dat woord wat de engel tegen Maria zei. Jezus, Hij zal zijn volk, Hij wil u, Hij wil jou, Hij wil mij verlossen van al onze zonden. Hij heeft verzoening aangebracht. Door Hem kunnen wij bestaan voor het heilig aangezicht van God. Lam van God, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig voor onze zonden wilde lijden. Geprezen zij zijn naam. Amen. Dan mogen we zingen op Psalm 103 als het gaat over de vergeving. Wordt ook heel nadrukkelijk gelezen na een avondmaalsbediening. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het ook zij. En wat hebben we allemaal nu op onze kerfstok? Genadig wil vergeven. Dat is verzoening. Psalm 103, vers 2. elkaar danken en bidden. Dat bent u inderdaad geweest. En nog, onze redder, daar kwam u voor. Zo mocht u die naam Jezus dragen. U die uw volk, uw gemeente, uw kinderen wil verlossen van al hun zonden. En wie van ons hier zou durven te zeggen dat hij geen zonde heeft en geen zondaar is? Dat zijn we allemaal, niemand uitgezonderd. En u bent u voor zulke zondaren die zoveel zonde meedragen en gedaan hebben en nog zullen doen, bent u een redder. Wilt u schuld verzoenen? Wilt u vergeven? Wat een onvoorstelbaar groot geschenk. Paulus zegt het ook ergens. Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. Dat is onze heiland. Geef dat we mogen kennen en mogen erkennen als de heiland ook van ons leven. Dat de lijdenstijd er ook mag toe bijdragen dat wij hem kennen en ook verdiept worden in de kennis van hem. Want hem te kennen is het leven te hebben. We danken u voor datgene wat wij vanavond mochten horen. Wat er verkondigd mocht worden over hem die aan het hout hing. Van hem die de schuld heeft betaald. Van hem die onze heiland wil zijn. Wilt u zo onze ogen en onze harten steeds weer richten op hem. In deze lijdenstijd, richting Goede Vrijdag. En ook de stille week, als we met elkaar in stilte dat lijden en sterven van Christus mogen overdenken. Maar ook dat we mogen weten dat hij is opgestaan en opgevaren is. En dat hij nu zit aan uw rechterhand. En dat hij altijd daar pleit op zijn volbrachte werk. Want we hebben een hoge priester die daar zit en zijn werk heeft volvoerd en volbracht, opdat wij door hem voor u kunnen bestaan. Geef dat wij steeds weer opnieuw onze ogen mogen richten op de gekruisigde en de opgestane. Heer, we danken u voor deze zondag, voor uw woord wat u ons gaf, vanmorgen en vanavond. Wilt u het zegenen en wilt u met ons zijn. Gedenk ons als gemeente, ook in deze week die weer voor ons ligt, in alle dingen die we de aandacht hebben. De afsluitingsavond van de catechisatie geeft dat we een fijne en een goede avond met elkaar mogen hebben. Ook als wij nog meer mogen horen van de organisatie waar we voor gecollecteerd hebben. En geeft dat we ook dat werk mogen ondersteunen en er ook steeds weer op gericht mogen zijn wat gedaan mag worden daar ook in Roemenië. Wilt u ook een goede contactmiddag geven als we met elkaar nadenken over het lijden en ook de opstanding van de Heer Jezus? Wilt u ook zijn met broeder Maarten Baars wanneer hij deze week een beslissing bekend zal maken vanwege zijn benoeming als ouderling kerkrentmeester? Geef dat hij vrijmoedigheid mag ontvangen om hopelijk een positief antwoord te mogen geven. En dat zo ook er verwondering mag zijn over de taak die hij wil oppakken, ook binnen de gemeente. En dat de vacatures ook in de kerkenraad vervuld mogen zijn. Heer, wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben, waar zorgen zijn om de gezondheid van zichzelf of van anderen, waar psychische lasten gedragen moeten worden, waar andere lasten zijn die het leven kunnen drukken, die het leven moeilijk maken. Ook daar waar zegeningen ervaren worden, waar u helpt en doorhelpt, waar u steeds weer opnieuw laat zien dat u een God bent van genade, verzoening, maar ook van gezondheid en nieuw leven wat u schenkt. We mogen u daar hartelijk voor danken. We bidden ook voor hen die weten van ziekte en ook van het einde wat onder ogen gezien moet worden. Wilt u zijn met de heer Max Zwaan? Geef dat steeds weer opnieuw ervaren mag worden, dat hij mag leven van dat volbrachte werk van Christus alleen. En dat u zo rust mag ontvangen, rust in u. En dat hij zo ook mag ingaan in die eeuwige rust om altijd bij u te zijn. Gedenk hem en ook zijn vrouw en alle die om hem heen staan. We danken u dat mevrouw Ali Verhoeven weer thuis mocht komen. Dat ze bewaard gebleven is, dat het gelukkig ook weer goed mag gaan. Dat is allemaal heel spannend. En dan voelen we ook hoe kwetsbaar we zijn. Maar ook dat u weer met uw bewarende hand aanwezig wilde zijn. Door mensenhanden heen, maar toch, uw hand is het die ons behoudt. Gedenk haar. Wilt u zo met ons zijn, ook in datgene wat we mogen geven, in onze gaven. Ook voor de stichting gaven, maar ook voor andere doeleinden. Nu en ook straks. Laat al dat werk ook gezegend mogen worden. Dienstbaar mogen zijn aan uw koninkrijk, aan de opbouw daarvan, aan de uitbreiding daarvan. En wilt u zo over het rond der aarde uw naam verheerlijken. Gedenk deze wereld. Die bloed uit 1000 wonden. Bloed is wat geen verzoening predikt. Maar waar alleen maar de gebrokenheid ervaren wordt. Maar geef dat in deze wereld ook gezien mag worden op hem. Die zijn bloed gaf ter verzoening. Opdat er troost zou zijn in zijn wonden. Opdat we midden in deze bittere werkelijkheid ook mogen weten van de zoetheid van het evangelie. Richt de ogen daarop. Zegen al het werk in zending en evangelisatie om mensen uit de duisternis te brengen tot uw wonderbaar licht. Hoort u ons in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze Heiland, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die genoemd zijn. En we gaan daarna met elkaar zingen op Psalm 32. Psalm 32. En daarvan het eerste en ook het laatste vers. Welzalig, dan ben je toch echt gelukkig, hè? Wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf erdoor was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En ook vers 6, 32 vers 1 en 6. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.